Wij lezen gewijd vanmiddag uit Romeinen 6. Na Pasen en in een dienst van dankzegging en nabetrachting op het heiligavondmaal is dat een heel toepasselijk hoofdstuk. Romeinen 5 gaat over rechtvaardiging door het geloof. God bevestigt zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Je zou kunnen zeggen dat was waar het vanmorgen ook aan de tafel over ging. En Romeinen 6, dat gaat dan over heilig leven. Het is wel een waagstuk, eerlijk gezegd. Dat is altijd spreken, maar in dit geval misschien wel meer. Misschien wel omdat onze eigen theologie helemaal niet zo berekend is op dit soort hoofdstukken, maar daarom zo heilzaam. Romeinen 6 lezen we vers 1 tot en met vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade zal toenemen? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus nu weer opgewekt is uit de dood en niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, dat leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar leven voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat dan de zonde niet in uw sterfelijke lichamen regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is uit Romeinen 6, de versen 10 tot en 10 en 11. Waar het allereerst gaat over Christus, wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, dat leeft hij voor God. Dan gaat het meteen daarna door zo, dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Gemeente van God hier in Kralingseveer. Misschien heeft u het de afgelopen weken ook wel gezongen. En jij denkt het eigenlijk wel. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Wat zing je dan eigenlijk, als je dat zingt? Zing je dan over een mooie toekomst? Over, nou ja, zeg maar over de hemel? Als dat zo was, dan zou het toch een beetje anders moeten staan. Nu de Heer is opgestaan, vangt straks voor ons ook het nieuwe leven aan. Dat staat er niet. Er staat nu vangt het nieuwe leven aan. Leven na Pasen. En daarmee zitten we midden in Romeinen 6. Daar gaat het ook weer over Goede Vrijdag en over Pasen, over Christus, wat zijn sterven betreft. Zegt Paulus, dat is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, dat leeft hij voor God. Maar dan gaat het in één adem door. Zo moet ook u uzelf rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Dat zijn eigenlijk best moeilijke woorden. Ik zei net zelfs, misschien een beetje gewaagd, dat onze theologie er niet op berekend is. Kunnen we er eigenlijk wel raad mee, vragen je af, met wat Paulus hier zegt? Moeten eerst eens even goed luisteren naar wat Paulus hier nou precies doet. Want hij verbindt hier, je zou kunnen zeggen, het heilsfeitelijke met het heilsordelijke. Hij verbindt hier wat er gebeurd is met Christus lang geleden, met wat er gebeurt in het leven van de gelovigen. En dat trekken wij doorgaans wel een beetje uit elkaar, denk ik. Dan zeggen we, kijk, op Goede Vrijdag, dan is Jezus gestorven aan het kruis. En als we het een beetje persoonlijk maken, dan zeggen we, hij deed dat voor mij. Hij deed het om mijn zonde te vergeven, om mij te redden. En Pasen, dat is dat God zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood, dat Jezus is opgestaan. En als we het dan weer wat persoonlijk willen maken, dan zeggen we, ja, dat deed hij om mij een nieuwe toekomst te geven, een nieuw leven. En dat zijn natuurlijk heel belangrijke dingen. Je mag jezelf best de vraag stellen, gemeente, of je het werkelijk gelooft. Dat de Heer Jezus voor u de straf gedragen heeft. En het leven heeft gebracht. Dat is toch waar het ook rondom het avondmaal om scharniert. Dat wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat hij dat deed voor ons. In onze plaats. Rechtvaardiging door het geloof. Ik zou zeggen, dat is een van de kernpunten waar het in het leven met God op aankomt. Dat je gelooft dat je zonde alleen, Abraham's formulier, alleen omwille van het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En dan gaat Paulus in Romeinen 6 nog een stap verder. Want Paulus die brengt dat bij elkaar. Wat er lang geleden gebeurd is met Christus, zegt hij, dat heeft alles te maken met mijn leven vandaag. Tenminste, als je echt gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. En dat hij is opgestaan om je toekomst te geven. Dan moet ik eerst even terug naar het begin van dit hoofdstuk. Want kijk, Paulus heeft gezegd in Romeinen 5, dat is Romeinen 5 natuurlijk vol van dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. En dan heeft Paulus duidelijk gemaakt, die genade van God kun je niks aan verdienen. Dat geeft God uit vrije genade. Maar dan begint Romeinen 6 met een tegenwerping. Wat zullen wij dan zeggen? En als Paulus dat gebruikt, doet hij in de Romeinenbrief al vaker. Als Paulus dat gebruikt, wat zullen we dan zeggen? Dan komt er een tegenwerper van iemand. Zullen we dan zeggen, kun je dan zeggen, dat je dan maar in de zonde moet blijven, dat je in je zondige leven moet volharden, dat je daarin moet voortgaan, omdat de genade dan toeneemt? Kun je dan zeggen, Hoe meer zonde, hoe meer genade. Hoe meer zonde, hoe meer vreugd. Ja, u voelt hopelijk wel aan en jij, dat zou een enorme dwaling zijn. Zo van, leef maar zoals je wil, want God is toch wel genadig. Kijk, en als het daarover gaat, dan zeggen wij doorgaans, ja, maar dan moet je eens kijken wat het tegen Jezus gekost heeft op Golgotha. Waar die zonden van ons hem brachten. Hoe kun je dan nog in die zonde blijven leven? En als je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde daar gehangen heeft, hoe kun je er dan nog in blijven leven? Nou ja, dat is natuurlijk een goede redenering, zou je kunnen zeggen. Maar Paulus die trekt in Romeinen 6 nog een andere lijn. Dan kijk ik even naar dat begin. Hè, van zullen we dan in de zonde blijven, opdat de genade zal toenemen? Dan zegt Paulus in vers 2, volstrekt niet. Want hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Aan de zonde gestorven. Dat is een hele bijzondere uitdrukking eigenlijk, hè? Want doorgaans lees je in de Bijbel voor de zonde gestorven. En daar gaat het natuurlijk over de Heer Jezus. Hij is voor onze zonde, dat wil zeggen in onze plaats, gestorven. Nou ja, dat is Romeinen 5. Maar nou gaat het over aan de zonde sterven. Paulus die zegt, hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Ik kijk even naar het begin van onze tekst in vers 10, want daar komt dat terug. Wat zijn sterven betreft, zegt Paulus daar, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Maar dan staat er, als je het letterlijk vertaalt, staat er aan de zonde. Hè? De HSV brengt ons hier ook wel een beetje op het verkeerde spoor. Want dan zou je bijna weer denken, dan gaat het voor de zonde te zeggen, in onze plaats, ons ter goede. Dan staat hier hetzelfde als in vers 2. Christus is aan de zonde gestorven. Dat we zeggen, toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, toen brak de macht van de zonde. Toen brak hij die macht van die zonde. Hij stierf dus niet alleen voor onze zonden, het door te betalen, maar hij stierf ook aan de zonde. Hij brak die macht van de zonde. Eens en voorgoed. Ja, zegt iemand, maar wacht even, dat begrijp ik eerlijk gezegd niet, want kijk, dat Jezus voor de zonde moet sterven, ja, dat heeft te maken met ons. Maar dat hij aan de zonde moet sterven, alsof die zonde ook een macht over hem was, kan je toch niet zeggen? Kijk, voor ons is dat zo anders. Zonde als een macht. Heb je dat wel eens gevoeld, jongelui? Heb je dat wel eens gevoeld? Zonde als een macht. Zonde van je ongeloof. De zonde van je kleingeloof. De zonde van je begeerten. Begeerten naar genot. Begeerten naar ongezonde seksuele verlangens. Begeerten naar bezit. De zonde van je hoogmoed. Alsof het allemaal om jou draait. Macht van de zonde. De Bijbel zegt, wij zijn uit onszelf slaven van de zonde. Verslaafden, die moet je niet alleen op Zuidplein zoeken of waar. Uit onszelf zijn we het allemaal verslaafd, verslingerd aan de zonde. En je eigen leven zonder God. Kijk, Die zonde, dat is niet alleen maar datgene wat we doen, dat lukt dat natuurlijk ook, maar die zonde die houdt ons ook in een knellende greep, hè? Niet dat je dan kan zeggen, nou ja, Heer God, ben nou eenmaal zo, ben nou eenmaal een zonde, kan er ook niks aan doen. Maar die zonde is wel een macht. Kijk, bij ons is dat uit. Die zonde is een macht. Krijg je mee te strijden, hè? Als je God leert kennen, krijg je er ook mee te strijden. Kan niet anders. Maar Jezus hoeft er toch niet onder die macht van die zonde door? Nee, niet voor zichzelf. Niet voor zichzelf. Maar hij hing toch op Golgotha niet voor zichzelf. Hij ging daar beladen. Dat was toch de prediking van die afgelopen lijdenstijd en toch ook vanmorgen. In die tekenen van brood en wijn. Hij ging daar om ons en om onze zonden. Hij ging gebukt onder die last van die toorn van God. Die macht van die zonde. Hij weet er ook van. Hè? Hij blijft staande. Hij weet er wel van. Daarom kan hij juist zo je redder zijn. Omdat hij precies weet. Hij zegt, ik ken je wel. En ik weet wel wat je dwars zit. En ik weet wel wat je benauwen kan. En ik weet wel hoe die macht een knellende macht kan zijn. Die macht van de duivel en die macht van die zonde. Hij kwam ervoor aan het kruis. En toen hij stierf. Ja, toen bracht hij het offer van de verzoening. Maar toen brak ook die macht van de zonde. Kerkvaders die hebben dat heel duidelijk gezien. Een van de kerkvaders die zegt, toen de Heer Jezus van het kruis op Golgotha stierf, toen juichte heel de hel, toen juichte de duivel. Maar hij had niet in de gaten dat hij werd gefopt. Dat hij juist werd overwonnen, dat hij het onderspit moest delven. Die macht van die zonde, die wordt gebroken. Wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. De schuld is betaald en bij Jezus is die macht van de zonde gebroken. En hij is er niet in gebleven, zegt Paulus er meteen achteraan. Want wat zijn leven betreft, dat leeft hij voor God. Staat er trouwens prachtig, hè? Hij is voor de zonde gestorven. Voltooid verleden tijd. En om het nog even te onderstrepen, zegt Paulus erbij, eens en voor goed, eens en voor altijd. Dat hoeft hij nooit meer over te doen, dat offer op Golgotha. Het hoeft niet meer herhaald te worden. En dat hij leeft, de tegenwoordige tijd, tot de dag van vandaag, dat leeft hij voor God. Maar nou komt het erbij. Want dan zou je kunnen zeggen, nou ja, maar dat is met Jezus gebeurd. Toen hij stierf voor onze zonden, toen bracht hij het offer. En toen werd de macht van de zonde gebroken. En toen stond hij op uit de dood tot een nieuw leven. Tot heerlijkheid van zijn Vader. Maar ja, wat heeft dat te maken met mijn leven vandaag? Ik weet niet hoe het bij u is, gemeente, maar ik vind het soms zo moeilijk om die verbinding te maken tussen dat heilsfeit van lang geleden en mijn leven vandaag, mijn eigen leven. Trouwens, student zei een poosje geleden tegen me, het gaat in de kerk vaak over vroeger en over de toekomst. Het gaat over vroeger, het gaat over wat de Heer Jezus gedaan heeft op Golgotha, hoe hij is opgestaan. Het gaat over de toekomst, waar het naartoe gaat, en twee wegen, hemel, hel. Maar zei die student tegen me, waarom gaat het eigenlijk zo weinig over vandaag? Over mijn leven vandaag dan. Ik kan je wel zingen over Pasen en over een nieuw begin en een nieuw leven. Moet u even bij uzelf kijken. Avondmaal gangers, maar bij allemaal, hè? Hoe zit dat met dat nieuwe leven bij u? Dat leven met God. Kijk, de Bijbel is er duidelijk over. Als je God niet kent, ik bedoel, als je hem niet van harte kent, als je hem niet kent, wederom geboren, hè, Johannes 3. Dan is nog altijd het oude liedje in je leven. Dan zegt de Bijbel, dan ben je nog altijd in je zonde. Of je daar nou openlijk van geniet, of dat je dat stiekem doet, maar uiteindelijk maakt dat geen verschil. Dan roept God je vandaag tot bekering. Want dat kun je dan wel leven noemen. En jongelui, misschien kan je wel denken, nou, maar dat is natuurlijk echte leven. Hè? Het echte leven, dat zit niet hier in de kerken, dat is niet hier vooraan wat er hier gebeurd is. Maar het echte leven, dat is daar, Rotterdam, dat is daar waar je gewoon je leven kan leiden. Dat is het echte leven. Weet je wat de Bijbel zegt? Dat is de dood. Gestadige dood, voortdurend sterven. Het kan allemaal bruisen van leven, het kan allemaal lijken dat je denkt, prachtig. Maar ja, het is leven met de dood op te helen. Zonder Pasen. En als je God kent dan. Daar gaat het vanmiddag om. Als je God kent. Hoe zit dat dan met dat nieuwe leven? Ik zou aan u kunnen vragen. Is er nou nieuw leven gekomen? Vruchten van het leven met God. Verlangen om zijn wil te doen. Verlangen om zijn geboden te doen. Verlangen om met hem te leven. Verlangen om in een nieuwe gehoorzaamheid te leven. Ja, dat. En dan zeggen we, ja, dat begint als je God leert kennen. Ja, dan begint het. En dan hopelijk wordt dat steeds meer ook in je leven dan van zichtbaar. Paulus zegt het een beetje anders. Dat bedoelde ik straks, dat onze theologie er niet op berekend is. Paulus zegt, kijk, dat nieuwe leven, wanneer begint dat? Nou, zegt Paulus, voor zichzelf, maar ook voor die gelovigen daar in Rome. Dat is al begonnen. Wanneer dan? Toen je tot geloof kwam? Nou, zou je denken, hè, wederom geboren, tot geloof komen. Nee, zegt Paulus, nog veel eerder. Dat is begonnen met Pasen. Toen op Goede Vrijdag Jezus stierf, toen ben ik gestorven. Mijn oude mens, mijn eigen oude ik, is met hem gekruisigd. En op Pasen ben ik met hem opgestaan tot een nieuw leven. Dat is wat Paulus zegt in vers 6. Dit weten wij toch. Als Paulus zegt, van, moet ik je er nou aan herinneren? We weten dat toch. Dat onze oude mens, hè, nou, wij maken er dan doorgaans van, met hem gekruisigd zal worden. We zeggen, nou ja, dat gaat hopelijk toch een keer gebeuren. Met hem gekruisigd is, zegt Paulus. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als een slaaf de zonde zouden dienen. Soms zeggen we, ik ben er niet bij geweest. He, bij dingen die gebeurd zijn voor onze tijd. Nou, en naar gemeente, als het hier over gaat, ben er niet bij geweest. Toen de Heer Jezus stierf en toen hij opstond uit de dood. Oh nee, zegt Paulus, was je er niet bij? Ik was er wel bij, zegt Paulus. Want toen Christus stierf, toen ben ik ook gestorven aan mijn oude leven. Toen ben ik met hem opgestaan tot een nieuw leven. Want hij heeft mijn leven, heeft hij zo het zijnde gemaakt dat hij het meenam. De dood in het leven tegemoet. Hij deed het niet voor zichzelf toch. Maar voor mij. Ik was erin betrokken. En Paulus zegt, dat is de betekenis van de heilige doop. Hè? Dat zegt Paulus ook. Weet u dan niet, hè, we hebben het weer. Weet u dan niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood zijn gedoopt. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus opgewekt is tot heerlijkheid van de Vader, wij ook zouden leven tot nieuwheid van leven. In een nieuw leven zouden wandelen. Als je gedoopt wordt, wat gebeurt er dan? Dan ga je onder. Beeld is bij ons natuurlijk een beetje weggeraakt met ons kleine doopvondje en zo. Maar ja, eigenlijk is dopen dat dompelen, is ondergaan. Dat je helemaal kopje ondergaat en ja, met Christus begraven worden. En dan opstaan tot een nieuw leven. Daar zit trouwens ook dat symbool van die doopjurk, hè? Die doen wij eigenlijk wel een beetje erg vroeg aan. Je zou zeggen, dat kind dat moet gewoon in zijn gewone klofje de kerk inkomen. En nou ja, na die doopbediening, die doopjurk, hè, als teken van dat doopgewaad natuurlijk, hè, van die vroege kerk. Opgestaan tot een nieuw leven. Ik vraag u vanmiddag aan jou of je doop verstaat. Het heeft ook alles met het avondmaal te maken, hè? Of je doop verstaat. Het is niet bedoeld als een soort mooi ritueel of zo, leuk met kleine kindjes en zo. God maakt daarin zinnenbeeldig wat Hij doet. Wat Hij doet in het geloof, sterven, ondergaan, opstaan in een nieuw leven. En die doop, dat is bedoeld om het te beamen, om het te geloven. Heer Jezus, toen u op Golgotha stierf, toen nam u mij al mee. En toen u opstond uit de dood, toen mocht ik met u opstaan tot een nieuw leven. Is er helemaal bij betrokken. Nou, dat is wat Paulus hier zegt, hè. Als het over de Heer Jezus gaat, wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat hij leeft, dat leeft hij voor God. Maar dan maakt Paulus meteen de toepassing. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Zo dient ook u uzelf te rekenen als. Inderdaad, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Dat bedoelde Kolbrug, hè? Toen hij aan hem gevraagd werd, wanneer ben je bekeerd? Zei hij, 33 na Christus. En waar ben je bekeerd? Golgotha. Toen heeft Jezus heel mijn verloren bestaan meegenomen. En sinds die tijd leef ik. Ja, maar je was toch niet geboren? Nee. Maar dat werkt de Heilige Geest nou uit in je leven. Dat ik als het ware meegenomen word en dat die afstand in tijd en in ruimte, 2000 jaar, Jeruzalem, Golgotha en ik hier, zijn al een afstand, dat je meegenomen wordt. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik neem u mee, zegt Jezus, de dood in. Ik neem je mee, nieuw leven, achter mij aan. Reken jezelf, zegt Paulus, als dood voor de zonde. Niet dat je het altijd ziet en niet dat je het altijd voelt. Houd het ervoor. Of is dat te mooi om waar te zijn? Nou zegt iemand, die macht van die zonde, die is nog zo groot, hè? Ook na ontvangen genade, ook na de avondmaalsdienst. Dan zit je aan het avondmaal en dan raakt het je en dan is het alsof je de genade van God proeft, brood en wijn. En denk je, nou, vanaf nou gaat het helemaal anders. Ja, dan ben je vanmiddag terug. Is niet allemaal te mooi om waar te zijn. Aan de zonde gestorven. Paulus zegt dat, hè. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Als je daar met Christus bent gestorven en begraven en opgestaan tot een nieuw leven. Te mooi om waar te zijn. Nou ja, zegt iemand,
Is het dan zo dat als je gelooft dat je in één klap van je zonde af bent?
Ja, in zekere zin wel, ja. Ja. Ik bedoel, als ik geloof dat Christus het oude bestaan, dat zondige bestaan van mij heeft meegenomen. Ben je dan ook in één klap van je aanvechtingen af? En van je verleidingen? Nee, dat zegt Paulus niet. Het is eigenlijk heel veelzeggend, hè? Hoe het nou verder gaat na onze tekst. Reken jezelf als dood voor de zonde, maar leef het voor God. In Christus Jezus onze Heer, laat dan de zonde niet heersen over je sterfelijke lichaam, om aan die begeerten daarvan te gehoorzamen. Stel je leven niet ter beschikking van de ongerechtigheid, aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel jezelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. Of het te mooi om waar te zijn is. Ja, als je naar jezelf kijkt. Ook als je gelooft, ook als je weet dat je zonden vergeven zijn door het bloed van de Heer Jezus. Als je naar jezelf kijkt, dan wordt het nooit wat gemeten. Ik bedoel daarmee niet te zeggen van, nou ja, dan maakt het ook niet meer uit hoe je leeft en zo. Want ja, we zijn toch zondaar en we blijven tot onze laatste snik zondaar. Maar als je naar jezelf kijkt, ja, dan heb je daar je leven lang mee te strijden. Wist Paulus trouwens ook maar al te goed, hè. Want na dit hooggestemde hoofdstuk gaat het in Romeinen 7 dan door met het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan zegt Paulus, ik vind deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Nou, ik dank mijn God door Christus Jezus, zegt hij. Hoe kom ik van mijn eigen oude ik af? Door Christus, als ik dicht bij hem blijf. In Christus Jezus, zegt Paulus. En Paulus zegt niet, ik zeg het je, toen Jezus stierf, toen was ook jouw zonde helemaal weg. Je hebt nergens meer mee te maken. Geen strijd meer. Zo. Nee, Paulus zegt, reken jezelf. Houd het ervoor. Reken jezelf. Dat is trouwens een heel, heel mooi woord. Hè? Reken jezelf. Dat betekent letterlijk toerekenen. Dat je iets krijgt wat je uit jezelf niet hebt. Nou ja, dat is een woord wat echt bij rechtvaardiging door het geloof hoort, hè, dat God je de gerechtigheid en de genade van Christus toerekent, terwijl je zelf zo'n zondaar bent, wat je zelf nooit kan verdienen, toerekenen. Nou zegt Paulus, ja, als Christus nou je wordt toegerekend, dat hij voor je zonde gestorven is, dan mag je ook met God gaan meerekenen. Dan mag je geloven dat de macht van de zonde gebroken is. Dat er één is die sterker is dan die macht van de dood en die macht van de zonde. En dat is de Heer Jezus Christus. En dat als je nog zoveel zonde en zoveel onvolkomenheid in je leven ziet en ervaart, hè, dat is ook het avondmaalsformulier, dat we geen volkomen geloof hebben en dat we God niet dienen met zo'n ijver als dat we schuldig zijn, maar dagelijks tegen de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te struiden hebben. Maar dan gaat het verder, en nochtans, des niet tegenstaande, als die zonden ons van harte leed zijn, dan mag je geloven dat God een nieuw begin maakt. Dan is het vanmiddag niet in de dankzeggingsdienst. Nou, ja, God moest het doen aan het begin. Om je zonde te vergeven, om het bij God in orde te maken. Nou ja, dan moet je bij de heiliging, moet je de handen uit de mouwen. Dan moet jij het gaan proberen en zo, moet je het gaan uitstralen. Nou ja, dat wordt natuurlijk allemaal niks. Nee, Paulus zegt,
kom eens dicht naar het kruis. Je mag dicht bij de Heer Jezus komen. Hij in jouw plaats. De dood in. Hij voor jou de macht van de zonde gebroken. Hij voor jou opgestaan tot een nieuw leven. En zo mag je achter hem aankomen. Door de doop. Je oude mens afsterven. Tot een nieuw leven. Nou ja. Dat is snel gezegd. Maar daar heb je dan ook wel je hele leven voor nodig, denk ik. Niet om te kijken van hoe ver kan ik nou komen? Kan ik nou een beetje zondeloos worden? Kan ik nou een hoge graad bereiken uit mezelf? Maar wel dit. Dicht bij Jezus. Heere Jezus. Mag ik bij u schuilen? Wilt u mij voor struikelen bevrijden? En raapt u mij op als ik struikel en al mijn goede bedoelingen en zo. Als het op de avond van zondag alweer misloopt, mag ik achter u aankomen. Ik zeg u gemeente dat wat Paulus hier zegt, dat is leven uit het geloof. Reken jezelf. Dat is niet reken jezelf rijk. Die zegt nou ik heb dit en ik heb dit en ik ben aan het avondmaal geweest en ik heb wel eens in de kerk gezeten, toen raakte het me en zo. En dus denk ik dat het allemaal wel goed zit. Nee, dat zeg je, God, uit mezelf wordt het nooit wat, maar ik geloof dat u, dat oude leven van mij, dat u daar raad mee weet, dat u dat meegenomen hebt op Golgotha. En leer mij nou geloven, leer mij nou dicht bij uw leven. En dat zal wel zichtbaar worden in de praktijk, hè. Het zal wel zichtbaar worden in de praktijk. Dat afsterven van die oude mens en die opstanding van die nieuwe mens. Een hartelijk verlangen om God te dienen. Hoe dichter dat je bij het kruis bent van Jezus. En hoe meer dat je het leert. Heer Jezus, u weet er toch wel raad mee. Met mijn zonden. U stierf er toch voor aan het kruis. Des te meer ga je het ook leren. Neem mijn leven. En laat u het Heere toegewijd zijn. Aan uw eer. Kolbrugge die zegt ergens in een van zijn preken. Wat is dat een troostvol evangelie. Voor mensen die aangevochten zijn. Dat Jezus je redder is. Maar dat je ook voor de heiliging van je leven bij hem terecht kan. Dat je het ervoor mag houden, zegt hij. Dat je rechtvaardig bent voor God. En dat je heilig bent. En dat je in Christus God als een genadige vader mag verwachten. Al zie je om je heen en bij jezelf nog zoveel tegenstrijdigs. Al lijkt het er soms niet op dat die macht van de zonde gebroken is. Reken jezelf. Door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ik vraag u gemeente, waar rekent u mee? Toch niet met, ik reken erop dat het straks allemaal wel mee zal vallen en dat het misschien iets minder ernstig uitpakt als die dominees altijd gepreekt hebben. Dat zal een eeuwige misrekening zijn. Rekent u op Gods genade. En rekent u ook met Gods genade dat u zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Ook na het avondmaal. En dan moet ik ook voor morgen u leren geloven. Dat u mijn oude ik gedood hebt aan het kruis. En als dat oude ik nog zo verkeerd probeert om weer de kop op te steken. Dus nee. Op Golgotha. Een kruis door mijn leven. En opgestaan. Tot een nieuw leven. achter Jezus aan. Hoe langer, hoe meer ja. Om tegen de zonde te strijden. En om naar Gods wil te leven. Toch is het waar. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. Maranatha. Amen.